zeer iedereen, welkom. Welkom op de Bijbelstudie, Hilde, Johanna, Marianne. Hallo, moeder, Cornelia en Christophe, welkom. Amen, amen. Laten we de Heer danken voor deze dag. Amen. Laten we hem danken voor deze avond en deze Bijbelstudie. Dat hij ons mogen zegenen en zijn woord mogen verlichten in ons hart. Heer, we danken u, Vader. Ik dank u, Jezus, voor de mensen die zijn samengekomen om te horen van uw woord. Voor heel de Heer, voor Johanna, voor Marianne en Leen, Heer Jezus, voor moeder, voor Cornelia, voor Christophe, Heer Jezus, voor zij die de tijd hebben genomen, Heer, om uw woord te bestuderen. Vader, we komen tot u, Heer Jezus, en we gooien al onze vooroordelen en wat we denken te weten over het woord Jezus, gooien we overboord, Vader. En we komen, Heer Jezus, met een nieuwe mindset, Heer Jezus, dat u ons kan leren wat we moeten weten, Vader. We danken u, Jezus, voor uw woord. Laat het geopenbaard worden en verlicht worden aan ons in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. 1 Korinthe hoofdstuk 11. Vers 17. Om even kort samen te vatten. De brief van Paulus naar de kerk van Korinthe. Het is altijd goed dat je die achtergrondinformatie steeds weer voor de geest haalt vanaf het moment dat we volgende hoofdstukken gaan lezen, zodat we er een juiste interpretatie en toepassing aan kunnen geven voor onze levens vandaag. Denk eraan de kerk in Korinthe, multiculturele, een metropool, een havenstad, het was een booming city. Er waren heel veel verschillende culturen, heel veel verschillende religies, 1001 verschillende tempels, heel veel afgoderij. En het was een cultuur, een samenleving die eer en schaamte zeer hoog hield. Ja? Je moest eer krijgen in het leven om geapprecieerd te worden. Je verkreeg eer. Hè? Je verkreeg eer door je connecties, door je rijkdom, door je succes, door de mensen die jij aanprijsde, hè, dan kreeg je meer eer. Dus het was zo'n samenleving waar dat jouw familie, jouw naam heel, heel belangrijk was. Wat je deed, hoe je overkwam, alles wat je zei, hè, kon je eer verdienen of kon je schaamte verdienen. En schaamte, dat was natuurlijk te vermijden, hè, by all means necessary. Hè? Voor elke kostprijs moest je dat natuurlijk vermijden, die schaamte. En die mindset, wat ook een beetje discriminerend was, hè? De rijken tegen de armen, de zogezegde wijzen tegen de zogezegde dwazen, hè? Die mindset sloop ook in de kerk. En Paulus begon daar zijn opening van de brief mee, want de kerk had heel veel problemen, heel veel vragen. Ze hadden dit nieuwe evangelie gehoord, ze waren allemaal nieuw in Christus, nieuwe identiteit in Christus, maar ze wisten niet goed hoe dat ze daarmee moesten omgaan, want de wereld rondom hun was een beetje anders. Maar stilaan maar zeker sloop die gedachten en de filosofie van de wereld in de kerk. En dus hadden ze ook allemaal hun eigen favoriete leraren voor zich gewonnen. Was het belangrijk om rijk te zijn, om te lijden. Bijvoorbeeld lijden was lijden, hè, met een lange ei, was niet aan te bevelen in die tijd. Ja, lijden was een soort van schaamte, hè. Nu dat je christen bent, ga je toch niet beginnen lijden. Hè? Je moet overwinnen door het leven gaan, was de gedachte. Je moet sterk zijn, je moet succes hebben. En als je lijdt, als je beproefd wordt, zoals die apostel Paulus, hè, waarnaar dat ze af en toe wel eens verwezen, dan leek het alsof je niet echt begenadigd was door God. Maar Paulus weet dat al snel te ontkrachtigen in zijn brieven, dat we zelfs doorheen vele tribulaties, vele beproevingen in het koninkrijk van God moeten komen. En dat als je beproefd wordt, als je moet lijden omwille van het evangelie van Christus, dat geen teken is van Gods ongunst op jou? Helemaal niet. Amen. Jezus zelf moest lijden en heeft gezegd tegen zijn leerlingen dat we hetzelfde zullen meemaken. Amen. Natuurlijk, die mensen in Korinthe in de zesde, in de jaren 60, 50 na Christus, ze hadden natuurlijk het schriftelijk woord niet om elke dag te lezen. Het is daarmee dat het enige wat ze hadden waren die brieven van Paulus. Hè? En natuurlijk de mondelinge overlevering die af en toe wel eens verloren ging. Maar ze moesten het dus daarmee doen. En dus gaat die verschillende partijvormingen in de kerk, gaat daar die seksuele immoraliteit in de kerk. Je had daar dan ook nog de valse notie dat het lichaam niet meer echt belangrijk was. Dat alleen de geest belangrijk was. Dus je kon eigenlijk doen met het lichaam wat je wou. Het vlees is maar het vlees. Als de geest maar sterk genoeg is, was de zekere indruk. Dus je kon seksuele immoraliteit beleven, het maakte allemaal niet veel uit. En dan was er een andere stroom die zei, je moet heel conservatief omgaan, heel vroom, ascetisch omgaan met je lichaam. Je moet je lichaamsdeugden en geneugten moet je zoveel mogelijk ontkennen. Zelfs als je getrouwd bent, mag je ook geen seksuele relaties meer hebben, want dat is niet goed voor je. Dat was aan die andere stroom die in de kerk opstond. Dus dan was er ook al spanning in de huwelijk tussen mannen en vrouwen. De gelovige man of de gelovige vrouw die opeens niets meer te maken wil hebben met hun ongelovige partner en er zelfs van willen van scheiden. Dus dat was ook nog eens een probleem in de gemeente. Ja? En dan was er het probleem dat we de vorige week over gehad, was over hoe omgaan met het vlees dat verkocht werd op die markten. Hè? Hoe omgaan met deze gemeenschappelijke maaltijden die werden georganiseerd in de verschillende tempels van de afgoden, waarnaar vele christenen werden uitgenodigd, want dat was deel van het algemeen sociaal leven. Je werd uitgenodigd op zo'n feest, het zijn huwelijksfeesten, het zijn verbindenisfeesten, het zijn vakbondsfeest. Christen werden daarvoor uitgenodigd en de vraag was, wat moeten we daarmee doen? Moeten we meegaan, doen alsof er niks aan de hand is, gewoon eten van dat offer dat geofferd werd aan de afgoden? Moeten we zeggen van nee, moeten we ons daar apart van houden? Mogen we nog naar die tempels gaan? Mogen we nog vlees kopen op de markten die daar... Het waren allemaal vragen. Dat heb ik trouwens vorige week allemaal behandeld. Maar u ziet dat er wel wat vragen waren. En dan Paulus in hoofdstuk 11, en ik schip even vers 1 tot en met vers 16, ik wil naar vers 17 gaan. Want hij gaat eigenlijk verder, waarom in hoofdstuk 10, hè, dus over de vraag over het eten van offervlees, maakt hij ook een connectie naar het vieren van het laatste avondmaal. Ja, het vieren van het laatste avondmaal, wat ook een gemeenschappelijke maaltijd was in die tijd. Je moet het zien, de afgoderij hadden hun gemeenschappelijke, de heidenen hadden hun gemeenschappelijke maaltijden in de tempels. En de christenen hadden hun gemeenschappelijke maaltijd waar dat zij samenkwamen. Maar het werd gedaan op een manier dat niet oké was volgens Paulus, en we gaan er eens even over lezen. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Oké, even tot hier. Onthoud dat er partijen zijn, want die partijen gaan direct te maken hebben met het laatste avondmaal. Heel belangrijk. Veel mensen skippen meestal naar vers 27 tot met 29, waar dat spreekt over op een onwaardige wijze deelnemen aan het avondmaaltijd. Maar er zit een hele achtergrond achter deze scène. Ja? Achter Paul zijn aanwijzing. Er zit iets. Paulus zijn aanwijzing, sorry. Er zit iets meer achter. Er zijn partijen. En in een andere vertaling, momentje even, de Statenvertaling, is wel interessant, om die er eventjes bij te halen. Want eerlijk gezegd, kon ik mee, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het een deel, vers 19, want er moeten ook ketterijen ketterijen. Dus die partijvorming in de NBV wordt in de Statenvertaling vertaald als ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Er zijn ketterijen. Ketterijen is vals leren. Ja, valse doctrines. Nu, Paulus zegt dat is oké. Ja, oké, er zijn valse doctrines. En valse doctrines zorgen ervoor dat er partijvorming is, dat er scheuringen zijn, dat er verschillen van mening zijn. En Paulus zegt dat is oké dat dat gebeurt. Onvermijdelijk. En het heeft zijn doel, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Zie, de Heer laat toe in de gemeente dat er ketterijen, verschillende meningen, posities zijn. En we moeten daar ook niet bang voor zijn, op de ene manier. Want dat zal, hoe moet ik zeggen, het zal dan blijken wie betrouwbaar is of wie volwassen is in bepaalde geloofspunten. Ja, het kan zijn dat we verschillen van mening. Het kan zijn als we bijvoorbeeld spreken over het laatste avondmaal. Hè? Over de communie, hè? Zoals de katholieken het noemen, de eucharistisch. En dat er iemand zegt, ja, ik geloof dat de hostie of het brood dat we breken, dat letterlijk het lichaam van Christus is. En dat wanneer ik dat inneem, dat ik dan vergeven ben van mijn zonde. En ik moet dat dus elke week innemen, zodat ik elke week kan vergeven worden van mijn zonde. Ja? Dat is een mening over het laatste avondmaal. Dat is een mening over de communie. Ja? Is dat een mening gebaseerd op solide Bijbelse leer? Is dat een mening gebaseerd op het volbrachte werk van Christus? Is dat een mening gebaseerd op wat Jezus heeft gezegd en nadien wat Paulus heeft gezegd? Hè? Daar kan je natuurlijk allemaal de vraag bij gaan stellen. Hè? Sommige mensen geloven echt in hun hart die elke week naar de kerk gaan. De Rooms-Katholieke Kerk, zij geloven in hun hart dat als ze daar die hostie op hun lip krijgen, dat dan hun zonde amen, op de een of andere manier worden vergeven. Hun geloof ligt dus in dat breken van het brood. Maar is dat wel zo? Ja, amen. Want je kan oprecht in iets geloven, maar oprecht verkeerd zijn. Het is meer een soort van ander bijgeloof, bij wijze van spreken, dat je zaken moet doen om gered te worden. En je kijkt niet meer wat Jezus heeft gedaan, want het is alleen door zijn bloed. En wij kunnen daar niets aan toevoegen. Maar dat is een blik van de genade van God die je ontwikkelt in relatie met hem, in het woord en in gebed. En dat duurt soms jaren eer dat begint door te sijpelen, dat er niets is dat wij kunnen toevoegen aan zijn werk. En dat alles wat wij doen moet als respons komen van zijn werk, niet om zijn werk te kunnen krijgen. Amen. Halleluja, snap je wat ik wil zeggen? Dus Paulus zegt, er is onvermijdelijk. Kijk, er gaan partijvormingen zijn, er gaan verschillende mensen. Oh, wij geloven dat. Oké, God, het maakt, God wil zeggen, oké, maar ik ga mijn genade, ik ga mijn wijsheid geven aan zij die een relatie hebben met mij, zij die betrouwbaar zijn, zoals Paulus het zegt. Amen. Dus we hoeven er geen schrik van te hebben. We hoeven ook geen overdreven ruzies te maken over bepaalde punten. God zal wel duidelijk maken. Amen. En ga verder. Alleen, zegt hij, vers 20, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken, of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Oké, wat is hier aan de hand? Paulus zegt er is partijvorming. En het gebeurt blijkbaar wanneer je samenkomt om de maaltijd van de Heer te vieren. Alleen hetgeen dat jullie doen is niet echt de maaltijd van de Heer vieren. Nee, blijkbaar brachten ze ieder van hun bracht eten mee. Ja. En in die tijd was dat iets normaal, hè? Gemeenschappelijke maaltijden. Waar dat, soms noemen ze het ook van die liefdesmaaltijden, love feasts. Waar dat iedereen iets meebracht en dan gemeenschappelijk van kon worden gegeten. Dit was ook ter versterking van de armeren in uw gemeenschap. En de Corinthiërs waren dat ook aan het doen. En ze gaven er waarschijnlijk ook nog een religieuze toets aan om dit te verbinden met de maaltijd van de Heer, hè, met het breken van het brood en het drinken van de beker van de wijn. Maar hier is er zo'n partijvorming in de gemeente, dat de gemeente niet meer één is, dat degene, de rijken die iets mee hebben gebracht, hè, alleen zelf van hun eten, en de armeren die minder bij hebben, die hebben honger. De ander is dronken, met andere woorden, de rijken die zich kunnen permitteren om wijn mee te brengen en daarvan te drinken. Zij geraken reeds dronken. En dat was totaal niet de bedoeling van de maaltijd van de Heer. Zij aanzagen het uiteindelijk als een gewone maaltijd, een viering zoals de heidenen doen. En dus eigenlijk het heidens gedachtegoed, waar dat er ook heel veel partijvorming was. Je had 1001 verschillende tempels, zoveel vakbonden en iedereen dacht dat zijn God de beste was. Maar hier was er dus ook een partijvorming, de armen tegen de rijken, en de rijken wou blijkbaar niet delen met de armen. En Paulus zegt, heb je soms geen eigen huis waar je kunt eten en drinken? Het is de bedoeling als je samenkomt, dat je niet eet voor de anderen, dat je dronken wordt en dat je je vol steekt, dat is niet de bedoeling van de maaltijd van de Heer. Wilt u de armen onder u vernederen? Zie, het was dus een issue tussen de rijken en de armen. Zij die veel hadden, zij die niks hadden. Het was geen gemeenschap. Er was geen gemeenschap in de Het moest mensen bijeenbrengen. Het moest mensen ertoe aan herinneren dat ze één zijn in het lichaam van de Heer dat gesymboliseerd werd door het brood. Denk eraan, zij hadden weinig woorden. Ze hadden geen Bijbel, ze hadden geen geschreven Bijbel om hun er elke dag aan te herinneren. Zij maakten gebruik van de alledaagse zaken, zoals brood en wijn. De Heer maakte daar ook gebruik van in zijn laatste avondmaal, amen, om zijn discipelen eraan te herinneren van als je dit doet, doe het om mij te gedenken. Het breken van brood en drinken van het wijn. En er werd veel brood gebroken en wijn gedronken in die tijd, want dat waren alledaagse, zoals wij frieten en cola zouden eten, heel bekend onder ons, hè. Zouden eraan herinnerd worden dat het gaat over de Heer. Zo was het met brood en wijn. En, maar dit was niet meer het brood en de wijn. Dit was één grote maaltijd. Maar het was een verdeelde maaltijd. En dan gaan we verder lezen. Dan wordt het misschien wel wat meer duidelijk. Vers 23. Paulus gaat een keer uitleggen nog eens waar het over draait, over de maaltijd van de Heer. Wat zij dachten dat ze aan het vieren waren, maar ze waren het helemaal niet aan het vieren. Ja, zij dachten dat ze iets spiritueel aan het doen waren, maar ze maakten er eigenlijk een braspartij van, dronken. Ja, dat was totaal niet de bedoeling. Vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doet dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Amen. Amen. Dus Paulus gaat terug naar de woorden van Jezus en hij kan ze gehoord hebben van Lucas, want Lucas was zijn reisgenoot. Hij kan het ontvangen hebben van Lucas, hij kan het ontvangen hebben uit directe openbaring van de Heer. Maar aangezien dat de woorden die hij hier zegt in vers 24 en 25 exact dezelfde woorden zijn, of bijna exact dezelfde woorden als in de evangelie, denken we dat hij het waarschijnlijk van Lucas heeft gekregen. Er zijn een paar interpretaties die men neemt van die woorden van Jezus. Vers 24, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dan de beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie eruit drinken om mij te gedenken. Dus Paulus wil even zeggen, man, de reden waarom je het laatste avondmaal, als je het doet, ja, als je het zou doen, is het niet om gezellig samen te zijn, hè, en wat drinken en wat eten. Maar het is om hem te gedenken. Het gaat niet om het brood en het gaat niet om het wijn. Het gaat niet om wat je eet. Het gaat om samen te beseffen, amen, dat je samen één bent in hem. Dat hij gestorven is om één kerk te maken. Één lichaam. En in die kerk mag er geen onderscheid zijn tussen je status, tussen je huidskleur, tussen je financiële rekeningen. Er mag geen onderscheid zijn, want hij is gestorven voor allen. En allen zijn we één in Christus. Er is geen rijk of arm, slaaf of vrij, Romein of Griek. Allen zijn één in Christus. Paulus wou duidelijk maken van het laatste avondmaal gaat over de vereniging van het lichaam onder één hoofd. En het lichaam is mogelijk gemaakt door het breken van zijn lichaam en het spillen van zijn bloed. Amen. Het vergieten van zijn bloed. En dat is wat er wordt gesymboliseerd in die brood en in die wijn. En dan zijn er natuurlijk kampen, hè? En ik weet niet, jullie die zijn opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk, jullie zijn waarschijnlijk bekend met hun opvatting, dat zij letterlijk geloven, hè, dat is de transsubstantieleer. Zij geloven dus dat het brood dat gezegend wordt door de priester, dat het vanaf het moment dat de zegening wordt ingeluid, dat het brood dan letterlijk het lichaam van Christus wordt. En de beker wordt dan het bloed van Christus. En zij nemen daar een letterlijke interpretatie van. Dat betekent dus ook dat men het verbond ontvangt, terwijl men dus de communie deelneemt aan de communie. En dus vooraleer je daar aan mag deelnemen, moet je dus een heel introspectie doen van jezelf en zien dat je rein en puur bent om die communie te ontvangen. Ja, want dat is het letterlijke lichaam van Christus en niet iedereen kan dat zomaar ontvangen. Heb ik me altijd afgevraagd, en misschien de katholieken onder jullie kunnen mij misschien... de ex-katholieken natuurlijk. onder jullie kunnen wij misschien verbeteren, maar waarom? Waarom drinkt alleen de priester uit die beker? En waarom is dat niet voor het gewone volk? Weet iemand dat? Is daar een bepaalde theologische verklaring voor? Waarom alleen de priester dan zogezegd het bloed mag drinken? Ja, Johanna? Mm-hmm. Ah, dus de priester in de katholieke kerk denkt dan dat hij de hoge priester is en hij alleen kan... Oh, je valt soms weg. Ja, dat kan. Dus dat zou ik dan heel onbijbels vinden, want we worden allemaal priesters genoemd, hè, tot God. Er is eigenlijk geen aparte klassen van gelovigen in het Nieuwe Testament, hè, van priesters en leken. En alsof er twee standen zijn in het lichaam van Christus, de leken, hè, zij die van niks weten. En ze hebben de priesters nodig om tot God te geraken. Nee, we zijn allemaal priesters. En waarom worden we priesters genoemd? Want dat is omdat we de ongelovigen, de heidenen, amen, zij die verloren zijn, zij die in de wereld zijn, omdat wij het boodschap van genezing en van verlossing kunnen prediken. In dat opzicht zijn wij een heilige priesternatie, omdat we weten wat er nodig is. Amen. Welk offer dat er nodig is om ons te brengen tot de heilige God. En dat offer is Jezus Christus. Hij is een bemiddelaar, dus een priester, zoals wij nu allemaal genoemd worden. Wij kunnen mensen leiden tot de bemiddelaar, Christus. Halleluja. En wanneer we een openbaring krijgen van het werk van die bemiddelaar, kunnen we verzoend worden, halleluja, met de heilige God. Maar om even terug te komen op de priesters uit de katholieke kerk, iemand anders nog een andere gedachte over dat drinken? Ooit iemand, een priester, zelf horen zeggen waarom dat hij alleen mag drinken? Ja, moeder?
Nee, hebben ze nooit gezegd.
Ja.
Maar ik denk ook dat ze, zo gezegd, een bemiddelaar zijn.
Ja.
Een voorrecht.
Ja. Ik snap ook niet dat er... Waarom vraagt niemand dat? Ze lezen dat dan en ze horen van dat brood, oké, dat brood mogen we eten.
Maar dan mag je niet opvallen, hè. Oei, dat is gezonderlijk. Als je dat goed weet,
hè. Echt? Ja, is dat... En waarom mocht je daar niet op kouwen? Omdat er geen bot in zijn lichaam werd gebroken. Daarvan waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja, ik snap nog altijd niet waarom dat je dan die beker niet mocht drinken. Dat alleen dat niemand in de kerk daar dan zegt van... Hey, maar waarom, als dat brood... Oké, ik snap dat brood. Oké, maar bloed is toch even belangrijk? Als je het letterlijk neemt, moeten wij toch ook van dat bloed drinken? Het is precies of je iets achterhoudt.
Ja.
Hè? Ja, ja. Ja, ik weet ook niet. Misschien iemand anders dat ooit iemand daar een verklaring heeft. Hè? Ja. Oké. Nee. Nee, oké, dank u wel. Nog iemand anders dat even zijn? Marianne? Dat kan een goede verklaring zijn. Misschien in kleinere gemeentes zou dat dan wel kunnen, maar daar zie je het ook niet, hè, denk ik. Hè, in kleinere... Ik had iemand dat al eens gezien? Marianne? Oké. Oké, okay, de trouw mag dat wel.
Ja, er zijn er priesters die dreiging nemen omdat ze dan mag het koppel op zijn.
Amai, extra blessing. Ja, het is natuurlijk, als je een positie inneemt van transsubstantie, van dat het brood en de wijn letterlijk het lichaam en het bloed van Christus worden, vind ik niet consistent dat ze, als ze dat zo belangrijk en letterlijk interpreteren, dat het u zelfs vergeving en deel van uw redding uitmaakt, want het is een sacrament, hè, in hun ogen, het maakt deel uit van de redding, dan vind ik het niet consistent dat ze dat dan niet doortrekken, ook al is dat organisatorisch niet mogelijk. Vind ik wel dat ze dit dan... Ja, maar ja, ik ben geen katholiek. Cornelia?
Ja, ik denk ook, hè. De wijn, dat zou iets zijn, want ja, dat kost te veel. Als we iedereen dan drinken, dan zou dat te veel kosten voor de pastoor. Dan zou iedereen, zoals gezegd, zacht eruit gaan met de alcohol.
Ja. Is dit daar alcohol in? Ja, zit daar alcohol in?
Ja, dat was echt wel.
Ah, oké.
Okay.
Ja.
Ja.
Oké.
En dan dacht ik altijd, ja, gemakkelijk, hè?
Ja. Ja. Ja, ik snap het. Ja, maar... Maar dan nog, ook al zou het te duur zijn, zou het praktisch niet mogelijk zijn. Moest ik een katholiek zijn en ik zou dat allemaal geloven, zou ik toch wel eens zeggen van kom, waarom houd jij hier die wijn voor mij? ik wil ook het bloed van Jezus. Maar ja. Maar het was... Ja. Ik weet niet, het mag ook alleen een priester zijn die het kan zegenen. Hè. Het is in ieder geval heel dicht bij afgoderij en het mysticisme. Alsof die communiewafel, of hoe noemt die dat brood? Dat brood, ja, dat is een speciale naam, hè, die een hostie. Hè. Alsof dat op... Ja, op de een of andere manier, door dat gebed en dan de wierook, dat, weet ik veel wat dat ze allemaal doen, en door zijn uitspraak zou dan opeens dan het lichaam van Christus worden. Het leunt heel dicht aan bij mysticisme en dat is niet wat Jezus wou doen of wou institutionaliseren. Hij sprak, zoals hij hier, deze beker is het nieuwe verbond. Vers 25, we gaan toch niet denken aan een beker met daar wijn in, dat dat een nieuw verbond is. Dat er iets aards, heilig, vroom en waardig genoeg kan bevonden worden om het bloed van Jezus te zijn. Nee, het bloed van Jezus is alleen maar het bloed van Jezus. En alleen die daad, amen, aan het kruis, prijs de naam van Jezus, en ze zijn al duizenden jaren op zoek naar de Holy Grail, de heilige graal. Dat is een beker waar dat zogezegd het bloed van Jezus zou in zijn opgenomen. Hè. Daar zijn al mensen oorlogen om gestart om dat bloed maar te vinden, om die beker maar te vinden. En dan zouden daar water in doen en dat water zou dan veranderen in bloed. En als je daar dan uit drinkt, heb je eeuwig leven. Dat was in de middeleeuwen dus een concept, hè. Dat was in de middeleeuwen een concept waar dat die, hoe noemen die kruisvaarders, die met een rode... Dat was zo'n bepaalde riddergemeenschap, ik ben vergeten hoe dat ze noemen. Ja, de tempeliers, dank u wel. Die waren door de katholieke kerk eigenlijk... Wel, ze hebben zich ook afgezet tegen de katholieke kerk in een zeker moment in de geschiedenis. Maar zij moesten dus de heilige tempel terug gaan zoeken en de artefacten zoals de graal en de sluier van het gezicht van Jezus en al die zaken die daar zoiets mee te maken. Jeruzalem, ze moesten gaan vechten voor Jeruzalem te gaan bevrijden. Om daar al die heilige plaatsen veilig te stellen van de ongelovige heidenen, hè, dan voornamelijk de moslims. Maar zij deden dus aan zo'n zaken, hè, op zoek gaan naar de graal, omdat er dan werd gelooft dat in je beker, ja, als je daaruit zou drinken, zou je dus eeuwig leven geven. Ja, klinkt toch allemaal zeer mystiek en new age en gewoon bijna hekserijachtig gedoe. En het is natuurlijk, dat is allemaal ingeslopen, verder en verder, doorheen de eeuwen heen, naar katholieke dogma's en zo verder. Pas op, de Lutherse kerk en de andere protestantse kerken vandaag de dag halen er ook nog steeds elementen uit, hoor, uit die katholieke leer, zoals de wekelijkse communie. Ook de manier waarop dat ze communie vieren is in zo'n kerk ook nog op dezelfde manier, dat je zo heilig moet zijn, dat je moet bekeren, dat je, ja, eigenlijk zoals mijn moeder zegt, 2 uur van tevoren zie dat je vast, dat je zeker waardig genoeg bent gevonden om deel te nemen. Die mindset is ook nog in vele kerken. En je vraagt je af, van waar halen we die mindset? Ja, het is eeuwen zo gepredikt. Dat gaat niet zomaar even weg. Dus daarmee dat als we naar de schrift komen, ik wil weten, wat zegt de schrift? Wat was de achtergrondinformatie van Paulus in zijn tijd, in die cultuur van Korinthe? Wat maakt, waarom zegt Paulus de dingen die hij zegt? Dus we gaan even verder lezen. Dus Paulus zegt tegen de Korintiërs, mannen, als jullie samenkomt, jullie vieren niet de maaltijd van de Heer. De maaltijd van de Heer is om de Heer te herdenken. Amen. En om de dood van de Heer te verkondigen totdat hij komt. Ja? Als je het doet, doe het om te gedenken. Doe het niet voor partijvormingen. Doe het niet zodat je kan eten omdat je precies geen eten thuis hebt. Omdat we hier dan kunnen komen en dan zijn de rijken tegen de armen. Daar gaat het niet. Het gaat erom om samen een signaal te geven. Want de laatste avondmaal was ook een zeker in die tijd van Korinthe, was een signaal naar de buitenwereld toe. Ja, om de dood van de Heer te verkondigen. Met andere woorden, je liet daarmee zien, in die cultuur, een gemeenschappelijke maaltijd, men liet daarmee zien dat ze allen één zijn gebracht onder de dood van Christus. Maar nu dat hij is opgestaan, is het ook een verkondiging van zijn terugkomst, want hij komt terug voor zij die hem verwachten. En dat was in schril contrast met al die andere maaltijden die de heidense religies deden. Zij deden ook allemaal maaltijden en liefdesmaaltijden, maar natuurlijk met andere doeleinden. Dus Paulus zegt, hoe kunnen jullie eigenlijk een licht zijn voor deze heidense wereld die allerlei afgoderij en partijvorming en seksuele lusten zitten vieren, terwijl dat jullie zelf in uw eigen gemeente, wij horen een licht te zijn. Hoe kan je licht zijn als je zelf niet laat zien hoe het moet? Jullie zijn niet één, jullie hebben partijvorming. Je komt er samen om te eten, maar de een wordt dronken, de ander krijgt honger. Je kunt niet wachten op mekander, iedereen bijeenkomt. Je begint al te eten voordat er iedereen is. Het is niet gezamenlijk, het is niet gemeenschappelijk. Je bent niet de Heer aan het verkondigen. Ja? In Korinthe 11. Dus onthoud dat. Voor Paulus zag hij deze gemeenschappelijke maaltijd als een soort van, niet alleen om samen de Heer te gedenken, maar ook een manier naar buiten toe, zodat de anderen zouden kunnen zien, hè, want die hadden ook gemeenschappelijke maaltijden, dus dat was iets dat zij wel herkenden, maar het moest er wel anders aan toe gaan dan in de afgoderij, in de tempels waar dat de offers werden gebracht aan God van dit en dat. En dan werd er ook seksuele betrekking gehad met verschillende tempelprostituees. En er waren verschillende standen en slaven en vrijen werden anders behandeld. Nee, zo mag het niet zijn, zegt Paulus. Vers 27. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Maar daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Oké. Als je nu gewoon deze woorden had gelezen. Je leest gewoon deze drie versen. En je weet niks van de achtergrondinformatie van Korinthe. Je leest niet helemaal die brief. Je weet niet van de andere problemen. En je zou alleen dit lezen, dan zou je wel een beetje schrik krijgen, nietwaar? Moesten we zeggen, volgende week is communie? En dat is wat veel kerken doen. Hè? En zie dat je voorbereid bent. Zie dat je waardig wordt bevonden. Vooraleer dat we het brood gaan eten en uit de beker van de Heer gaan drinken. Of je maakt u schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Moeder, ga je wel iets zeggen?
Ik denk dat dat daarvan komt, dat je die kerk, ze maakt er gewoon van. Ze mocht erop niet aankomen.
Ja.
Onder zo'n laken en alleen een tong
uitsteken.
Dus ik denk dat dat van waar komt hier.
Ja, het komt uit deze drie versen, hè. Ze halen deze drie versen aan. Nee, je moet zien hoe dat Paulus het natuurlijk zegt. En ja, maar ook veel protestantse kerken, hoor. Ook veel pinksterkerken halen deze versen aan en ze maken er dus eigenlijk een soort van heel sobere... En pas op, dat mag sober, maar meer een angstig, soberachtig... iets van, dat zo precies van, als je het niet goed doet, of je hebt niet al je zonden beleden, hè? Je hebt jezelf niet genoeg getoetst. je moet zien, dat voordat je het doet, moet alles eruit. Je moet al je zonden beleiden aan de Heer. Ja? Want als je dat niet doet, roep je veroordeling af over jezelf. En natuurlijk, de legalist in de meeste mensen... Kan dat natuurlijk doen, want ze willen niet veroordeeld worden. En dat is natuurlijk een open deur voor de duivel om te beginnen met schuldgevoelens, om te beginnen met te zeggen van, jij bent niet waardig, jij bent niet waardig, jij bent een zondaar, jij bent een hypocriet, en je gaat hier nu zonde beleiden, maar je gaat het toch nadien doen, en je hebt nog van allerlei dingen dat je niet weet wat je verkeerd doet, en nadien ga ik dat naar boven brengen, zodat je nog schuldiger voelt, dat je weet dat je het brood en de beker hebt gedronken, en je hebt dat niet gezegd tegen de Heer, en voordat je het weet, ja, dan zit je vast. Maar wat wil Paulus eigenlijk zeggen? Want dat is eigenlijk wat belangrijk is. Hij zegt, iemand die op onwaardige wijze van het brood eten uit de beker van de Heer drinkt. Hij heeft het over heel die situatie in Korinthe. Hij heeft het over de manier waarop dat ze te samen kwamen. Met andere woorden, er waren partijvorming. Hij heeft het gezegd in het begin. Er is partijvorming onder jullie. Weten jullie niet dat het brood de symboliek is van het lichaam van Christus? Het lichaam van Christus is de kerk. En het hoort één te zijn. En hij zegt, wie eet en drinkt, vers 29, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat. Wacht, ik zal even een andere vertaling. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Als hij het lichaam niet onderscheidt, met andere woorden, zij die geen idee hebben van wat het lichaam van Christus inhoudt, dat ze allen één zijn, dat er geen rijk en arm is, geen slaaf en vrij, geen blank nog zwart, maakt allemaal niet uit. Maar als je komt zoals de Corinthiërs kwamen in partijvorming, en de een begon al te drinken en te eten, omdat hij veel drinken en eten had, maar hij keek niet naar de armen die daar niks had... Dat is wat Paulus heeft gezegd, dat is wat ze aan het doen, maar ik snap ook niet waarom dat ze die zaken deden. Het had waarschijnlijk te maken met eer en schaamte. Ja, het maakte uit met wie dat je omging. Het maakte uit met wie dat je gezien werd, tezamen in de gemeenschap. En al de wereldse mensen kwamen allemaal samen, hè, de rijken onder elkaar, elkaars rug aan het krabben. En jij doet iets voor mij, ik doe iets voor u. Ik moet samen naar de... Hè, we nodigen een dier uit. Ja, kan een dier ook komen? Dan kunnen we... Hè, iedereen zorgt voor elkaar, maar de armen die geen connecties hadden. Ja, daar zijn we niks mee. Die kunnen niks doen voor ons, dus die laten we aan de kant. En zou dat hetgene zijn dat in de kerk hier aan het insluipen was? Ik denk van wel, want Paulus heeft al meerdere keren gewaarschuwd. Hè? En we zien hier dus, hij zei het ook in hoofdstuk 10. Dat is een andere vers dat ik erbij wil halen. In het vorige hoofdstuk sprak hij al over dat brood en gemeenschappelijke maaltijden. Hier, geef de beker waarbij wij God loven en danken geen gemeenschap met het bloed van Christus. En geef het brood dat we breken geen gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen we één lichaam met hoeveel we ook zijn. Want we hebben allemaal deel aan dat ene brood. Dit is wat Christus wil zeggen. Christus, wat Paulus wil zeggen. Paulus zegt eerst, de heidenen, zij, als zij naar hun tempels gaan, dat zegt hij daarvoor in hoofdstuk 10, je moet dat straks maar eens lezen. Als zij naar hun tempels gaan en ze offeren hun brood en hun vlees aan afgoderij, dan worden ze één met demonen. Ja, ze aanbidden demonen. En ze worden één met hun, ze openen de deur en zonder dat ze het eigenlijk beseffen, ze offeren dat vlees en ze eten daarna van dat vlees en ze offeren dat aan de godin Astarta en Zeus en weet ik veel welke duizend en een ander god dat ze allemaal hadden. Dan zegt Paulus, je deelt dan in de tafel met demonen. Je laat je in met demonen, maar wij van het licht, wij hebben daar niks mee te maken. Wij delen onze tafel met Christus. Amen. Het brood dat we breken maakt dat we één zijn met het lichaam van Christus. Halleluja. De beker waarvan we drinken en God loven maakt dat we gemeenschap hebben met het bloed van Christus. Niet zoals de heidenen doen met hun demonische entiteiten. Wij zijn anders. Halleluja. Wij mogen daar niks mee te maken hebben. Wij aanbidden de Heer. Begrijpen jullie niet, zegt hij in vers 17, omdat het één brood is, vormen we één lichaam met hoeveel we ook zijn. Want we hebben allemaal deel aan dat ene brood. Er is één Christus. Er is één God. Amen. Er zijn geen duizend en één verschillende goden. Er is er maar één. En wij zijn samen, amen, één onder zijn hoofd. En dus er mogen geen partijvormingen zijn, is wat Paulus hier verder in 11:29 wil zeggen. Dan onderscheid je het lichaam niet. Dan weet je niet waarvoor het lichaam is bedoeld. En dan roep je, bij wijze van spreken, het oordeel van de Heer. Want er zijn geen zegeningen op een kerk, op een gemeente die verdeeld is. Er zijn geen zegeningen wanneer dat er verdeeldheid en partijvorming heerst. Amen. Wanneer verder, Paulus gaat nog een beetje strenger worden. Hij zegt, vers 30, daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al veel onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Met de toetsen bedoelen ze in het licht van partijvorming. In het licht van... sorry, laat me even teruggaan. Want ik moest nog iets zeggen over dat toetsen en de onwaardige wijze. Dus daarom maakt iemand die op onwaardige wijze... Dat wil zeggen dat men dus niet eigenlijk beseft dat we één zijn. Dat er verschillende partijen worden gevormd. Dat zij zich eigenlijk niet bekommeren om het welzijn van andere leden van de gemeente, de rijk tegen de armen, dat is een onwaardige wijze. Dronken worden, sneller eten voordat iedereen er is, het eten niet delen, dat is een onwaardige wijze. Maar, en daarmee heeft dus ook het toetsen te maken. Hè? Ze moesten hun houding, ja, ten opzichte van de anderen gaan herzien. Ze moesten gaan zien van, hoe is mijn houding ten opzichte van mijn broeder of zuster? Dat heeft niks te maken met introspectie van hoeveel zonde heb ik en moet ik mijn zonde beleiden? Ja, in zekere zin wel, want ze waren aan het zondigen tegen hun broeder en zuster. Ze maakten zich schuldig ten opzichte van het lichaam van Christus, want het was niet de bedoeling van Christus om partijvorming te hebben. Het was de bedoeling van Christus om samen één te worden onder één verbond. Amen. En als je het brood breekt en drinkt van de brood, dan verkondig je eigenlijk dat je één bent. Maar jullie zijn niet één. Dat is wat Paulus wil zeggen. Jullie verkondigen dat je één bent onder Christus en dat je één verbond hebt en je bent bedekt met het bloed. Maar de realiteit laat iets helemaal anders zien, want er is partijvorming. En je houding ten opzichte van anderen is niet correct. Amen. En Paulus zegt, daarom zijn er al sommigen zwak en ziek en gestorven. En als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Paulus, ik weet niet juist op wat hij doelt, of welk oordeel dat dit mogen zijn. In vers 32, nu velt de Heer zijn oordeel over ons. Ik weet niet wat dat zou mogen inhouden. Misschien was er iets gebeurd, waarschijnlijk. Maar de Heere oordeelt meestal door zegeningen weg te trekken, door ons over te laten aan ons eigen domme beslissingen. Snap je? We oogsten wat we zaaien. Als we zaaien in het vlees, dan oogsten we van het vlees. En dat is alleen maar problemen. Voor ons, voor anderen, voor de gemeente. Amen. En de Heer zegent dat niet. De Heer zegent en trekt zijn handen terug en laat ons de vrije loop. En dat loopt meestal niet goed af. Amen. Het kan zijn dat je fouten maakt. Amen. Het kan zijn dat je zondigt. Het kan zijn dat je de verkeerde weg... Maar iemand met een rein hart die... van God houdt en telkens terug naar de genadetroon van de Heer komt. Amen. De Heer kan onze fouten, beslissingen omdraaien en het gebruiken voor het goede. Maar voor zij die opzettelijk en blijven verder gaan en blijven zaaien in dat vlees en de tuchtiging van de Heer negeren, amen. De zegeningen van de Heer, amen, zullen ontnomen worden. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Zie, daar gaat het over. Hij eindigt deze hoofdstuk. En als mensen nu zouden verder lezen, dan zouden ze weten wat die onwaardige wijze is waarover Paulus het had. Wat het betekent om onderscheid te maken tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Het was dus over wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leidt uw samenkomst tenminste niet tot uw veroordeling. Overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Amen. Nu. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijker was. Dat dit inderdaad een specifieke misstand was in de kerk in Korinthe. Een verkeerde houding ten opzichte van een partij tegen een andere partij, rijk tegen de armen. Er was geen gastvrijheid, er was geen men hield geen rekening met anderen. Ik weet niet hoe ver dat het zo is gekomen. Dat moet ook niet van de ene dag op de andere zijn gegaan. Dat zal waarschijnlijk gradueel zijn gelopen doorheen de jaren. Dat ze van een initieel model zijn afgegleden naar dit model dan. Dat weten we niet. Maar het was er en Paulus moest het corrigeren. Amen. Zijn er nog vragen over dit gedeelte? Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Amen. Onze volgende communiedienst zal op Pasen zijn. Zondag 9 april. Bereid u voor zou ik zeggen. Vast 14 dagen. En als je goed wordt bevonden, zal ik u een brood op uw tong leggen. Ik ben ermee aan het lachen, hè, broeders en zusters. Ja, je moet wel van tevoren op je knieën gaan. En zo, en dan zal ik u op uw tong leggen. En ik zal het misschien eerst in de beker met wijn soppen. Ik ben er een beetje mee aan het lachen. Maar sommige mensen nemen dat. En ja, het is door onwetendheid, denk ik. Ik weet het niet. Maar zij die het weten, zouden er geen misbruik van mogen maken. We moeten het waarlijke evangelie prediken. We zijn compleet in Christus. We zijn compleet in Christus. Halleluja. En hetgeen dat de Heer ons heeft gegeven, doorheen zijn geest, doorheen zijn opstanding. Amen. Niets kan dat veranderen, niets kan dat vervangen. Halleluja. Laten we de Heer danken. Heer, we danken u voor uw lichaam. We danken u, Heer, voor het lichaam dat gebroken is, Vader. We danken u, Jezus, voor uw bloed, Heer, dat het nieuwe verbond heeft ingeluid, Heer. Vader, doorheen onze bekering, door geloof in dat offer, Vader. Halleluja. Maakt u dat wij nieuw geboren zijn, nieuwe schepping. En we danken en we gedenken, Heer. Halleluja, het offer dat u heeft gedaan. We danken u daarvoor, Jezus. Niets of niemand anders kan het vervangen. Heer, ik bid Jezus voor mijn broeders of zusters dat we één mogen zijn. Dat we het samen mogen zijn, Heer, in de aanbidding naar u toe, Heer. Dat er geen partijvorming mag zijn, Heer. Dat er geen onderscheid mag zijn tussen rijk en arm, slaaf of vrij, Heer. Blank of zwart, Heer. Dat we allen één zijn onder uw hoofd, Vader. We danken u daarvoor, Heer. Laat degene, Heer Jezus, die vandaag een boodschap hoor, zij die zich niet goed voelen of ziek zijn. Vader, ik bid, Heer, uw genezing. Uw genezing dat u heeft mogelijk gemaakt door uw bloed, Vader. Ik bid voor genezing, Heer, en totaal herstel, Heer. Ik bid voor verzoening, Heer. We danken u, Jezus, voor uw verzoening, Heer. In Jezus' naam.